Ja, hij doet het. We gaan, we gaan naar Romeinen 11. ja, wat een, Ja, mensen denken, waar heeft hij het over? Maar we hadden hele gesprekken in de pauze over bepaalde dingen waar wij ons over verbazen. Maar ja, we hebben de strijd, hè? Niet tegen vlees en bloed. En Satan die slaapt echt niet, hoor. We gaan naar Romeinen 11. Laten we eens met het gebed beginnen. Ja, Vader, wil u danken voor deze dag van genade. Vader, het is, we zijn zo dankbaar dat we hier een bijeenkomst hebben waar wij als gelovigen bij elkaar komen en vasthouden aan de gezonde leer van het woord en waarheid, Vader. En dat we recht moeten snijden met Paulus als onze apostel. En we moeten waakzaam zijn en dat we dat ook ons echt ter harte nemen, Vader. En het is een serieuze zaak. Het is ook iets waar we heel blij van zijn van dit evangelie, maar wat we ook moeten bewaken, Vader. En dat bid ik voor ons allemaal en ook nu dat u ons licht geeft op het woord, Vader. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Nou, Romeinen 11. Ik heb vorige keer gesproken even over de val. En de val van Israël is ook heel belangrijk. Dat je dat begrijpt. Als je dat niet begrijpt. Romeinen 11 zelf is dus heel erg belangrijk. Want als je dit niet begrijpt, dan. Ja, dan komt dit. Ja, dit is schema, is natuurlijk mensenwerk, ja. Met een weergave eigenlijk van het plan van God. En dat hebben we in. Nou, niet ik, Richard Jordan, in beeld gebracht. En het is een prachtig iets, waar het duidelijk in weergegeven is. Maar je ziet, de val van Israël is zo belangrijk. Als je dat niet snapt, niet ziet, of verkeerd ziet, dan valt alles in duigen gewoon. En Paulus zegt ook in vers 11, zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld omdat zij vallen zouden. Nou, de struikeling hebben wij gezien. Vorige keer hebben we dat bekeken met elkaar. Israël is niet bij het kruis gevallen. Ze zijn daar gestruikeld. Dus ik heb vorige keer ook de titel gegeven, de SVV van Israël in Handelingen. De struikeling. Want als de struikeling, als de val bij het kruis is, hè, wat is dan de struikeling? Ja, wat is dan de struikeling? Ik weet niet of daar een uitleg voor is, maar ik zou het niet weten. Nee, de struikeling is dus bij de kruisiging. Hij was struikeling, wanneer struikel je? Over een steen des aanstoots. Ja? Hij was de steen des aanstoots, dus Israël is ook gestruikeld. Wij zouden ook gestruikeld zijn, toch? Ja, dat is het is gebeurd, maar ze zijn niet gevallen. En gelukkig is Israël gestruikeld, want is hij aan het kruis geslagen. Ja, en we hebben ook gezien, want dat jaar is, de Heer Jezus had het al voorzien, ze zouden een jaar de tijd krijgen om zich van die kruisiging, van die, de dood van de Messias, de dood van de Zoon van God, dat die aan het kruis hebben geslagen, dat ze zich daarvan konden bekeren. Dat Christus al voorzien, laat nog één jaar en anders moet die boom omgehakt worden. Ja. Dus daar is die bekering voor. Dat is niet het begin van de kerk, hè? Dat bestaat helemaal niet. Israël krijgt gewoon een kans. En dan moet je zich bekeren door te geloven, Christus stierf voor je zonde is opgestaan uit de dood. Nee, Handelingen 2 vers 38 is, bekeert u en laat u dopen tot vergeving der zonde. En dan zult gij de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dat is niet ons evangelie. Dus lichaam van Christus, nee, Israël zit nog in die periode van een jaar uitstel. En dat is, we weten het, hè, tot Stefanus is vanaf, ik denk vanaf Pinksteren, want dan wordt het aangeboden, tot Stefanus. Dus toen Stefanus gestenigd werd, was het ook rond de Pinkstertijd dan. Dat is een jaar eroverheen. En toen hebben ze hem gestenigd. En wij weten, ja, dat is de val van het volk Israël dan pas. Maar daarvoor zijn ze gestruikeld. En de Heer Jezus zei tijdens zijn kruisiging, gaat mij in Handelingen 3, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Ga ik toch, wil ik dit, deze tekst, ja, Romeinen, voor je het weet ben ik 5 jaar met Romeinen bezig, maar het gaat erom dat deze tekst, dat de Romeinen de val, of Israël de val, de struikeling en de vermindering, dat we dat goed in ons hoofd hebben zitten. Dus ik ga goed behandelen. En dan zien wij dus in Handelingen 3 vers 12. De Heer Jezus zei, vergeef het hem, want zij weten niet wat ze doen. En Petrus zegt dan later. In Handelingen 3 vers 17. En nu broeders. Ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt. Gelijk als ook uw overste. Nou, Paulus zegt, ik wil niet dat jij onwetend bent. Wil die niet. Nee, want alles is geopenbaard. Als iemand nu onwetend is, is het niet goed. Dat komt omdat hij de apostel Paulus niet erkent als zijn apostel. En Paulus wil dat wij dingen weten. Maar Petrus zegt tegen hun, jullie hebben het in onwetendheid gedaan. Dat wil zeggen, dat is natuurlijk geen excuus, hè. Want als je in Leviticus leest, en je doet een zonde door dwaling, afdwaling, door onwetendheid, moeten daar offers voor gebracht worden. Dat is toch een schuld. Maar de aanklacht, omdat Christus zei, ze weten niet wat zij doen, ja, is daarom ook niet eentje van moord, maar is omgezet in doodslag. Je hebt moord met voorbedachte raden en je hebt moord met niet voorbedachte raden, toch? Het zijn twee verschillende dingen. In de rechtspraak maken ze daar onderscheid onder. En dat gebeurt hier ook, dat Peter zegt, ik weet, en dat weet hij niet van zichzelf, dat weet hij natuurlijk van de Heer, dat jullie het hebben in onwetendheid gedaan, gelijk als ook uw overste. Ja, dus door dwaling. Het is geen excuus, je had het moeten weten. Maar goed, ze weten niet wat ze doen, zei Christus. Dus God heeft dat gehoord en verhoort dat gebed. En daarom, omdat ze het onwetendheid hebben gedaan, dus het is niet de aanklacht, het is niet moord, maar doodslag. Door onwetendheid krijgen ze dus daarom die kans om zich nog te bekeren. Ja, want dan zegt hij ook, kijk maar, vers 18, maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Op die manier heeft God het vervuld. Hij heeft geleden en de oogst hem aan het kruis, het moest ook gebeuren natuurlijk. En dan zegt hij in vers 19, betert u dan en bekeert u. Hier, dus dat jaar krijgen ze de tijd. Betert u en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aanzien des Heren. Dat is het koninkrijk. Verkoeling, want de verdrukking zal het heel heet zijn. En na hitte komt verkoeling. En dat is de rust van het koninkrijk. Dus waarom zeg ik dit? Nou, omdat hier zie je dat Israël nog steeds in beeld van God is. En daarom het lichaam van Christus dus hier helemaal ook niet aan de orde is. En niet begonnen is en ook kan zijn. Omdat hij zegt tegen Israël, betert u en dan en bekeert u. Je hebt het in onwetendheid gedaan. Dus je krijgt je nog een kans om je van die dwaling te bekeren. En alsnog dan toch nog gered te worden. Dat is wat hier staat. Het lichaam van Christus wordt dus niet begonnen. En daarom zegt Paulus ook, of Petrus in Handelingen 2 vers 40. Kijk, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Dat is waar, dat verkeerde geslacht, dat afvallige Israël, wat in overspel was. Wat we net met Hosea hebben gelezen. Wordt behouden. Dus red jezelf. Hoe kan je jezelf redden? Dat kan je niet. Ja, door dat aan te nemen. Want hij biedt bekering aan. En dan, even gaan naar Hebreeën 6 vers 8, omdat ik dat gewoon een mooie tekst vind in dit geheel. 6 vers 18. Een tekst die ook vaak helaas verkeerd gebruikt wordt en toegepast wordt op de gelovigen. Dat als je afvallig wordt, dan is er geen mogelijkheid meer om je te bekeren. Want dan krijg je de Christus de tweede maal. Ja. Maar hij spreekt hier niet over het lichaam van Christus, hij spreekt in dit verband over 666. Ja, als je naar die afval gaat, krijg je het merkteken, is het onmogelijk. Maar kijk, in daar moet ik helemaal niet zijn, in vers 18. Opdat wij, de Hebreeën, kleine kudde, door twee onveranderlijke dingen, het gaat over zijn woord en zijn eed, maar we gaan verder, in welke het onmogelijk is dat God liegen, een sterke vertroosting zouden hebben. Kijk, wij, de kleine kudde, namelijk die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. Om in Christus te zijn, kan je die voorgestelde hoop vasthouden. En dat is ook een anker van hun ziel. Vers 19. Prachtige omschrijving. De anker van je ziel. Een anker is toch vastigheid? Ja. Maar je ziet hier, ze hebben dus de toevlucht, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Dus wat hebben ze gedaan, de gelovigen? Hun toevlucht, zoals ze toen met de ark de toevlucht was voor Noach en zijn gezin. Dat is ook een beeld van Christus. Is nu met Pinksteren de toevlucht, niet voor de kerk, maar voor de gelovige Joden is de kleine kudde de toevlucht. Dat is hun redding. En dat hebben ze, hij zegt, dat hebben wij ook genomen, die toevlucht. Hij spreekt hier tegen de kleine kudde, de gelovigen. Dat is hun toevlucht. Nou, dat is allemaal ten tijde, nogmaals, van dat ene jaartijd tussen Pinksteren, Handelingen 1 vers tot en met Handelingen 7, ja? Handelingen 2 kan ik beter zeggen eigenlijk. Pinksteren tot Stefanus. Daar spreken we over. Dat is de tijd van de struikeling. Nou, dan gaan we het nu hebben over de val van Israël. Vorige keer heb ik natuurlijk ook al het een en ander over gezegd. Maar toen moest ik vanwege de tijd een beetje snel. Dus we gaan even naar Handelingen 7 vers 51. Door hun val is de zaligheid de heidenen geworden. Dus door hun val is de redding naar de heidenen gegaan. Nou, we hadden het net over, hè? Paulus, de apostel van de heidenen, hadden in de pauze erover. En Petrus van de besnijdenis. Ja. We hebben het de vorige keer al over gehad. Wel met twee verschillende evangelies, hoor. En niet met hetzelfde evangelie. Nou, Handelingen 7 vers 51. En hoe komt dat? Nou, God had natuurlijk een plan wat verborgen was. En juist op dat moment van de val van Israël heeft hij dat plan geïntroduceerd. Maar er moest wel wat gebeuren. Zolang hij met Israël bezig is, kan dat niet. Dus Israël kreeg de ruimte voor een jaar om zich te bekeren. Maar toen ze dat niet hebben gedaan, en wanneer weet je dat? Nou kijk, Handelingen 7 vers 51. Gij hardnekkige en onbesnedenen van hart en oren. Onbesneden van hart, onbesneden van oren. Dat betekent ongelovig. Wij vertellen het ook wel eens aan mensen. Nou, 99% van de mensen aan wie ik het vertel, geloven het niet. Onbesneden van oren. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest gelijk uw vaders, alzo ook gij. Nou, waarom gaat er nou hier een belletje rinkelen? Tenminste, als het goed is. Normaal, als je het tenminste wel begrijpt. Merk hetgeen ik zeg. En de Heer geeft je verstand van alle dingen. Ik ga nu de evangelie begrijpen en ik snap het ook. Ik weet, dat is niet van mij. Want hier is iets wat de Heer Jezus reeds voorzegd heeft. Jullie weten het, ja? Jullie knikken. En zo niet, dan gaan we er nu heen. Matteüs 12 vers 31. Dat is dus die befaamde zonde tegen de Heilige Geest. Ook dat heeft Christus reeds voorzien. En dat is een ernstige zaak als je die zonde begaat. Want hij zegt in vers 31, 12 vers 31, daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden. Alle zonde, alle lastering. Wat zeggen wij dan? Amen, toch? Alle zonde zal vergeven worden. Maar het vers is niet af. Ja, nou denken wij volgens de bedeling der genade. Dat dacht ik vroeger niet, hè? Dan ken ik deze tekst ook. En dan dacht je, hè, ik denk jij ook en de meeste van ons die hiervoor in een andere leer gezeten hebben, dat je dacht, wat is nou toch die zonde tegen de Heilige Geest? Ik had mijn eigen uitleg. Ik denk, nou ja, als de Heilige Geest met het woord van God, het woord verkondigt, en je zegt elke keer nee, dan ga je helemaal verloren. Dat was mijn uitleg. Ja, ik wist ook niet beter. Maar ik dacht wel, dat is wel een tekst die dus in deze tijd van toepassing is. Maar nee. Maar de lastering, kijk, tegen de Geest zal de mensen niet vergeven worden. Dus er is een lastering of een zonde waarvoor je nooit vergeving krijgt. En dat is tegen de Heilige Geest. Ik weet niet, ze roept niet naar mij. Oh, maar dat is Rachel en Korzel. Maar in vers 32 staat, maar zo en zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen de zoon des mens, het zal hem vergeven worden. Nou, dat is gebeurd in Israël. En nu kan je ook nog steeds gewoon tegen de Heer Jezus gewoon alles en nog wat zeggen. Maar pas als je sterft, dan is het te laat. Maar je kan je hele leven nog zonden. Tegen de tegen Christus praat. Nou, hier zegt hij ook tegen de in Matthäus dat hij op aarde loopt. Ja, tegen de zoon des mensen, dat wordt je ook vergeven. Nou, het is gebeurd, want hij werd gekruisigd. En ze krijgen vergeving aangeboden. Dus ook dat klopt. Maar dan zegt hij, maar tegen zo wie tegen de Heilige Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden, nog in deze eeuw, nog in de toekomende. Hé, er is dus wel een voorwaarde. Tegen Christus wel, maar tegen de Heilige Geest niet. Nou, nieuw verbond, Heilige Geest voor het volk Israël. Kijk naar Pinkster, wat is er gebeurd? Daar wordt de Heilige Geest uitgestort. En als je daar dus tegen lastert, dus het niet aanneemt, en daar zegt Stefanus ook, en dat is precies een jaar daarna, hier, gij hardnekkig en onbesneden van hart en oren, gij wederstaat op de Heilige Geest. Die leiders in het Oude Testament, God sprak ook natuurlijk direct, maar ook via de Heilige Geest, via de profeten. Hebben ze ook weer staan. Maar goed, ze hebben de vader verworpen, toen namen ze zich een koning. Johannes de Doper kwam in de evangelie, die sprak namens wie? De vader, die werd door God de vader gestuurd naar het volk Israël. Wat heeft het met Johannes de Doper gedaan? Hij werd gevangen genomen en ze hebben het gewoon laten gebeuren, geen protest, niks. En Christus, dat was in de evangelie natuurlijk het getuigenis van God, die hebben ze gekruisigd. En dan kom je natuurlijk met de Heilige Geest, de derde persoon van de Godheid. En wij weten dat met Pinksteren is de Heilige Geest uitgestort. En Christus doelt daarop. En daar is geen vergeving mogelijk. Kijk, nog in deze eeuw, nog in de toekomende eeuw. Treft hij de nationale zonde van het volk Israël. Niet individuen. Want je weet dat Paulus is één uit hen. En nog meerdere Joden. In de bedeelde genade. Die gelovig zijn geworden. Toch gered zijn geworden. Maar hij zegt tegen de Heilige Geest toen met Pinksteren. En straks in de grote verdrukking, als je daar dus weer staat, krijg je geen vergeving. Geen vergeving. Je ziet hier de struikeling. Wat is de struikeling? Vers 32, dat is als je tegen de zoon des mensen spreekt. Oké, ze zijn gestruikeld, maar ze krijgen met Pinksteren nog de kans om zich te bekeren. Een jaar lang. Maar dan zie je, als je dan daarin volhardt en het niet aanneemt, het volk Israël, het nationale volk hebben we het over, dan zie je dat ze geen vergeving krijgen, niet in deze eeuw, nog de toekomende. Dat wil zeggen, als jij het woord en waard niet recht snijdt, en je ziet dit ook, geel is ook rood, dan zou ik ook die zonde tegen de Heilige Geest kunnen begaan. Zo dacht ik ook. Want daar staat hij nog in deze eeuw, of in deze wereld, nog in de toekomende. Nou, wij leven toch in de toekomende, denk je dan? Dus ik kan de zonde tegen de Heilige Geest begaan. Maar ik weet, de toorn, inderdaad, als het niet vergeven wordt, die had bij Stefanus gekomen. Maar wij weten, toen is Paulus geroepen, en wij leven in de bedeelde genade, dat valt niet in dit vers waar hij over spreekt. Hij spreekt over de tijd dat God met het volk Israël bezig is. Maar wij kennen dat helemaal niet. Wij kunnen dat niet begaan. Het heeft met het volk Israël te maken. Nou, en wat zien wij in Handelingen 7? En hou je vinger, we gaan ook naar Handelingen 2. En daar heb ik vorige keer wat over gezegd. Toen werd ik even daarna gelukkig. Ik had iets gezegd, dat klopte niet helemaal. Dat klopte maar half. En Harry, die was wakker. Kijk, Handelingen 7, wat zegt hij dan in vers 55? Maar hij vol zijnde van de Heilige Geest en de ogen houdende naar de hemel. Kijk, hij keek naar de hemel en hij zag het. Zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide, zie, ik zie de hemel geopend en de zoon des mensen staande ter rechterhand Gods. Dat is bijzonder. Hij zag hem daar staande. En ik zei toen van, ja, hij was in de tweede hemel volgens mij, zei ik al. Maar dat klopt niet. Nee, dat is pas in het boek Openbaring. Dat hij eenmaal ook naar beneden zal komen en dan eenmaal naar de aarde toe. Maar hier ziet hij hem. Hij ziet hem staan weliswaar, maar hij ziet hem staan in de derde hemel. Wat niemand kan zien, maar hij zag het. Je ziet ook alleen Stefanus zag het. En hij ziet hier Christus staande aan de rechterhand Gods. En dan denk je, nou, dat is wat. Wat is daar nou zo bijzonder aan? Ja, dat is heel bijzonder. Hij keek dus in de derde hemel, daar zag hij Christus. Want God, waar zit God? In de derde hemel. En hij ziet hem staande aan de rechterhand Gods. Dus dat kan nooit in de tweede hemel zijn. Hij zag hem daar staan. En dus, hij stond daar niet zomaar. Want kijk, als je kijkt naar Handelingen 2 vers 34. 1 jaar daarvoor, wat zegt Petrus? David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Dus Christus, toen Petrus dat zei, zat aan de rechterhand van de Vader. En Stefanus zegt, ik zie hem staan. Waarom zit hij nou? Waarom zegt hij dat nou? Hij zit aan de rechterhand van de Vader. Hij zit daar ook, vers 35, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Israël was een vijand op dat moment. Maar ze moesten zich bekeren. Maar als ze niet bekeren, dan komt hij om de vijanden uit te roeien. En we zien met Handelingen 7, dan staat hij daar. Zou dat het moment dan zijn? Of is het dat de Heer Jezus staat klaar om zijn ziel, zijn geest te ontvangen? Want Stefanus zegt, Heere, ontvang mijn geest. Mooi, hè? Dan kan je natuurlijk, je kan hele mooie sluitende uitleggingen maken. Dat klinkt heel mooi, hè? Het klopt alleen niet. Ik zei vorige keer ook iets wat dus niet klopte. Dus daarom is het goed dat je oplet. En daarna heeft Harry en jullie erbij, hebben allemaal nog rond de Bijbel gezeten. Nee, dat klopt niet. Dus daarom zeg ik dat ook nu recht. Kijk, hij stond daar. Hij zat eerst. En waarom? Kijk met mij naar Hebreeën 1 vers 3. Hebreeën 1 vers 3. Is het te warm hier of niet? Of heb ik het nou warm? Nee? Oké. Dan is het goed. Ik heb het warm. Hebreeën 1 vers 3. We hebben net vers 2 gelezen. Dat hij is een erfgenaam van alles. En in vers 3. De welke alzo hij is het aanschijnsel van zijn heerlijkheid. En het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid. Vind ik mooi. Uitgedrukte beeld. Ik heb vroeger foto's ontwikkeld. Heb ik afgedrukt. Dus Christus is eigenlijk een foto van God. Ja. Ik en de Vader zijn één. En alle dingen draagt door het woord zijnde kracht, nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dus de Hebreeën schrijver zegt hier, Christus zit aan de rechterhand van de Vader als wat, hij is toch de hoge priester. En hij zit nu naast de Vader in de hoogste hemelen. Dat is ook weer het bewijs dat hij daar dus in de derde hemel zat. Maar hij zit daar. Dat staat er niet voor niks. Omdat een hoge priester, gaan we mee naar Hebreeën 10, die zat nooit. Die stond altijd. Want er was werk te doen. Als je kijkt naar, heette die niet Eli, die daar op zijn stoel zat, bij de tabernakel. En die zat daar. En toen op een gegeven moment viel die, hij was heel oud en toen brak hij zijn nek. Hè. Hij had ook twee vreselijke zoons, die maakten echt een nou ja. Hoe zeg ik dat nou netjes? Een potje van, ja. Ja? Maar hij zat op een stoel. Dat klopt helemaal niet. Een hoge priester zijn altijd aan werk. En kijk, Hebreeën 10 vers 11. En een eerlijk priester, kijk, stond wel allerdag dienende. Elke dag. En dezelfde slachtoffers, dikmaals offerende, die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen. Daarom moest er geofferd blijven worden. Want die zonde, die waren natuurlijk nooit echt weg. Het werd door het bloed bedekt. Dierenbloed. Maar wij hebben gelukkig het ware bloed. En dan is één offerande voldoende. Maar kijk, deze Christus, één slachtoffer voor de zonde, geofferd hebbende, kijk, is in der eeuwigheid staande, nee, gezeten. Waarom? Aan de rechterhand God, omdat het werk is af. Krijgt toch een mooie betekenis als Christus dan zegt, wat zegt hij aan het kruis? Het is volbracht. Dus toen die minister, hoe heet het ook weer, dat zei een keertje, in verband met euthanasie, minister Borst was heel erg in de weer om die euthanasie, die heeft heel veel dingen daar, en toen zei ze, het is volbracht. Ja, dat zei ze niet zomaar, hè. Het is volbracht, dat is een term die het diepste van het diepste van ons raakt, ja. Want dat is namelijk wat Christus aan het kruis voor ons heeft gedaan. Het offer. En hij zit nu. Voorts. Maar hoe lang zit hij daar? Precies wat Petrus zegt, ja. in Handelingen 2. Voorts verwachtende, dat wil zeggen hij wacht af of hij wacht. Verwachtende, dat betekent dat ook. Dus daarom zeg ik het toch even bij, dat je het goed begrijpt. Hij wacht af, hij wacht gewoon, totdat zijn vijanden gesteld worden tot de voetbank zijn de voeten. Dus hij zit daar, totdat de vijanden worden weggedaan. Of Christus moet zich helemaal Israël moet zich helemaal bekeren. Dan hoeft hij ook niet te gaan oordelen natuurlijk. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Ja, geweldig, ja. Daarom zegt Petrus dus in Handelingen 2, hij zit daar. En hij is opgestaan en hij zit, hij is opgestaan en hij zit nu, want het werk is af. En jullie hebben hem gekruisigd en nu gaan jullie je bekeren, zodat de vijandschap wordt dan veranderd in vriendschap, ja. Omdat je hebt het offer aanvaard en geaccepteerd dat hij de Messias is die je gekruisigd hebt. Dus ja, en dan zien wij dus, totdat de vijanden worden gesteld tot de voetbank zijn de voeten. Nou, als je de Heilige Geest zonder tegen de Heilige Geest hebt begaan, dan weten we ook nu dat daarom hij zat, dat Stefanus omhoog keek en dat hij zei, ik zie hem staan. Waarom? Omdat Israël heeft de zonde tegen de Heilige Geest begaan. Dus nu komt hij om de vijanden te gaan vernietigen. En daarom weten we ook vanuit 1 Thessalonicenzen 2 vers 14, de toorn is op hen gekomen tot het einde. Vanaf dat moment kwam de toorn, kwam over het volk Israël. En zijn ze gevallen. Hier niet, hier zie je nog steeds hier. En dan naar beneden, gelijk aan de heiden. Nou, de heiden liggen onder het oordeel. Is al samen met de heiden. Vanaf Babel. Dat is in het kort. Dat is de struikeling. En gaan we even in Jesaja 33 vers 10. Even gaan we een aantal teksten erover. Jesaja 33 vers 10. Jesaja 33 vers 10. Ja, hij zag hem staan in de hemel. Ik zie hem staan met de rechterhand Gods. En als je een gelovige was, dat doen wij dus nu ook. Het is niet eens voor ons. Maar wat doe je? Je gaat in de Bijbel lezen. En als je gestudeerd was in het woord, dan wist je, hé, wacht eventjes. Bing. Ik weet teksten in de Bijbel waarin je kan zien, ten eerste wat Christus gezegd heeft, maar vanuit het Oude Testament ook, is de val van Israël is al lang geprofiteerd. Dat is geen verborgenheid, hè? De verborgenheid is dat de heidenen nu gered worden door een gevallen Israël. Dat is de verborgenheid. De val van Israël is geen verborgenheid. Want de grote verdrukking, alles is geprofiteerd. Nou, Jesaja 33 vers 10, zei ik. Kijk, nu zal ik opstaan, zegt de Heere. Nu zal ik verhoogd worden. Nu zal ik verheven worden. Oké, als de Heer in je hoofdletters zegt, ik zal opstaan, want nu komt de tijd dat ik verhoogd ga worden. En ik zal verheven worden. En niet de mens. Oké, nou lees je dat zo, zeg. Oké, nou ja. Ja, wat moet je dan? Nou, dan ga je dus nu naar Jesaja 2. Ja? En dan zie je als Jehovah, en we zien hier de Heer met hoofdletters, Jehovah in het Oude Testament is Christus in het Nieuwe Testament. Ja? Want wie zag die? Stefanus, hij zag, hij zegt, ik zie Jezus staan aan de rechterhand van God. Maar het Oude Testament zegt, ik, Jehovah, zal opstaan. Ja. Nou, en dat is precies in Jesaja 2, en dat is wat er gaat gebeuren. Jesaja 2 vers 10. Ga in de rotsteen en verberg u in het stof vanwege de schrik des Heeren en om de heerlijkheid zijner majesteit. Kijk, de hoge ogen der mens zullen vernederd worden en de hoogheid der mannen zal nedergebogen worden. En de Heere alleen zal in die dag verheven zijn. Want de dag des Heeren, der Heerscharen, zal zijn tegen alle hoogvaardigen en hoog en tegen alle verheven, opdat hij vernederd worden. Dus als hij zegt, wat we net lazen, nu zal ik opstaan, zodat ik verheven en verhoogd word. Dat betekent dat als hij opstaat, dan gaat hij nu, gaat nu gebeuren. De dag des Heeren gaat aanbreken. En dan gaat hij alles wat hoog is, gaat hij vernederen. Alle vijanden aan zijn voeten onderwerpen. En dat is wat Stefanus zag. Dat stond er op het punt om te gaan gebeuren. En kijk, in vers 17 zie je het ook, en dan zie je aan het eind van vers 17, de Heere alleen zal in die dag verheven zijn. En elk der afgoden zal ganselijk vergaan. Ik wil even kijken vers 19. Dan zullen zij in de spelonken der rotstenen gaan, in de holen der aarde. Zie je, waar is het? De aarde. De schrik des Heren, en vanwege zijn heerlijkheid zijn de majesteit, wanneer hij zich opmaken zal om de aarde te verschrikken. Enzovoort, enzovoort, ja. De aarde wordt verschrikt. Dat is wat er gaat gebeuren als Jehovah gaat opstaan. En dat is wat er op het punt stond om te gebeuren toen Stefanus dat zag. Ja, dat stond te gebeuren. Nou ja, ga mee eventjes naar Zefanja 3 vers 8. Ik laat hier gewoon door. Zefanja 3 vers 8. Soms zet ik het een beetje op een rijtje, dan kunnen we gewoon doorbladeren, niet heen en weer. Zefanja 3 vers 8, dus bijna het einde. Habakkuk Zefanja 3, dat is bladzijde 1013 in mijn Bijbel. Zefanja 3 vers 8. Daarom verwacht mij, spreekt de Heere, ten dagen als ik mij opmaak, als ik zal opreizen. Dat betekent als ik mij opmaak, als ik zal opstaan. Tot de roof, want mijn oordeel is de heidenen te verzamelen, de koninkrijken te vergaderen, om over hen mijn gramschap, de ganse hittigheid, mijn storms uit te storten. Want dit ganse land zal door het vuur van mijn ijver, van mijn jaloersheid, verteerd worden. Het is niet niks hoor, als je dat ziet. Dat stond er te gebeuren. Ik zie hem staande aan de rechterhand van God. Niet vanwege offers, dat was gebeurd, daar zat hij. Maar Israël heeft de zonde tegen de Heilige Geest begaan. Als je nog eens doorblaadt, Zacharia 2 vers 13, het allerlaatste vers. 2 vers 13. Zwijg alle vlees voor het aanzicht des Heren. Want hij is ontwaakt uit zijn heilige woning. Hij is ontwaakt. Uit zijn heilige woning. En dat zag Stefanus. Dus wij weten, dit is nu. Dus die toorn is nu tegengehouden, want toen is Paulus geroepen. Maar als Paulus weg is, dan komen die teksten natuurlijk, dan zie je in het Oude Testament zie je veel dingen die reeds geprofeteerd zijn voor in de toekomst. En een mooi voorbeeld daarvan is, bijvoorbeeld als je even naar Psalm 74 gaat, dat is een gelovige in de grote verdrukking. En er zijn veel meer teksten die je kan zoeken, maar over het staan. Maar in Psalm 74... ja, dan zijn ze in de tijd van de grote verdrukking, hè, met de antichrist. Dan hebben ze het heel zwaar en moeilijk tot de dood aan toe. En dan zie je 74 vers 22. Sta op, o God. Dat is de kleine kudde die dat zegt. Sta op, o God. Twist uw twistzaak, voer uw rechtszaak. Gedenk de smaadheid die u van de dwaze wedervaart de ganse dag. Vergeet niet het geroep van uw vijanden. Ja? Het getier, degene die tegen u opstaan, klimt voortdurend op. Dus met andere woorden, sta op. We weten, als wij weg zijn, dan gaat die tijd gebeuren. En dan roepen ze, sta op. Maar Christus, de dag des Heren, staat helemaal in teken dat hij gaat oordelen. En de vijanden aan zijn voeten onderwerpen. En dan zal hij eenmaal naar beneden komen. Naar de aarde. En Peter zegt daarom ook, hij staat bereid om te oordelen de levenden en de doden. Dus de kleine kudde zal ook roepen, sta op, Heren. En het gaat ook gebeuren. Maar het is niet gebeurd. Het is niet gebeurd. Dus ja, kijk, Hebreeën 10 vers 37. Hebreeën 10 vers 37. Dat is ook die brief, wanneer gaat die gelden? Het is niet voor ons, Hebreeën 10 vers 37. Het is een brief die wel toegeschreven, maar als wij weg zijn, is dit een brief voor de gelovigen in die grote verdrukking. En wat weten zij? Kijk, wat schrijft Hebreeën? Want nog een zeer weinig tijds, hij die te komen staat, zal komen en niet vertoeven. Hij komt, hij staat klaar om te komen. Maar niet zomaar even naar beneden en hup, we gaan het koninkrijk in. Nee, dat is om de vijanden te vernietigen. Daar staat hij klaar voor. En dan weten wij, hier de Hebreeën, dan weten ze, sta op, hij komt, hij zal niet vertoeven, dat is de vertroosting, voor ons toch ook. Gisteren hoor ik iets en toen ik geloof, ja, en dan hoor je, dat was er over Rachel die dat zei, van, nou, voor mij mag de Heer komen, hoor. Ja, ja, dat is je troost. In moeilijke omstandigheden, hij komt. En nou, laat hij maar komen. Voor mij mag hij nu komen. En dat hebben zij natuurlijk ook. Want dat betekent dat voor hun die tijd van de verdrukking straks, dat er voorbij is. Dat ze het koninkrijk ingaan. En kijk, Openbaring 19. Kijk, dat is allemaal wat had gaan gebeuren als de bedeelde genade niet was ingevoegd op het moment dat Israël geval is. Nee. Dan was dit allemaal al gebeurd. Openbaring 19 vanzelf. Dat is heel anders. En ik zag de hemel geopend. Kijk, ik zag in een visioen, zag Johannes de hemel geopend. En zie een wit paard en die op hetzelfde zat, was genaamd getrouw en waarachtig en hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. Dus geen genade en vrede zoals Paulus nu met elke brief begint hoor. Dus tegenovergestelde. Geen genade, geen vrede. Oorlog en oordeel. Het is voorbij. Christus komt nu naar beneden op dat paard. In de tweede hemel reeds en dan naar de eerste. Satan is reeds op de aarde geworpen. En dan zien we, en dan komt hij naar beneden. En zijn ogen waren als een vlamvuurs. En op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. Hier zien we dus wel dat hij vanuit de derde hemel in de tweede hemel is en naar de eerste hemel gaat. En hij was bekleed, vers 13, met dat met bloed geverfd was. Niet van hoge priester van dat hij zijn leven heeft gegeven, maar van bloed van zijn vijanden. Is die Golgotha? Hij komt hier om te strijden. En zijn naam wordt genaamd het woord Gods. En de heerlegers in de hemel volgden hem op witte paarden. En dat is ook de tekst dat we weten, er zijn paarden in de hemel. Ja, witte paarden, gekleed met wit en rijnwaad. En dan zie je vers 15, dan komt dat oordeel enzovoort. Maar zie je, hij komt naar beneden, alleen? Nee, hij rijdt niet op een kameel, niet op een ezel, maar op een koninklijk paard. Ja? Maar achter hem, wat zien we daar? Een heel leger op witte paarden. En dat is de engelenschade. En er zijn miljarden engelen. En die komen naar beneden. En die komen dus om krijg te voeren in oordeel en gerechtigheid. Nou, om je één beeld daarvan te geven, ga ik even met jullie naar Joël 2. Heel in het verre verleden hebben we die tekst ook een keer gelezen. Joël 2, Daniel, Hosea. En dan krijg je Joël 987 bij mij. En daar staat bij mij erboven, de dag des Heeren is nabij. Ja? Blaas de bezuinte Sion. En roep luid op de berg mijner heiligheid. Laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des Heeren komt, want hij is nabij. Een dag van duisternis en donkerheid. Een dag van wolken en dikke duisterheid. Een dag van wolken, oh sorry, dikke duisterheid. Als de dageraad uitgespreid wordt over de bergen. Een groot en machtig volk desgelijks vanouds niet geweest is en na hetzelfde niet meer zijn zal, tot in jaren van vele geslachten. Nou ja, oké, okay, vers 3. Voor hetzelfde verteert een vuur en achter hetzelfde brandt een vlam. Het land is voor hetzelfde als een lusthof. Maar achter hetzelfde is het woeste wildernis. En ook is er geen ontkomen van hetzelfde. Ik noem dit de tactiek van de verschroeide aarde. Denk aan Duitsers die, als je een beetje geschiedenis weet, in de Tweede Wereldoorlog, die dachten, nou, we gaan Rusland ook eventjes platwalsen. Nou, de Russen waren slim, die wisten al lang, laat ze maar komen, we gaan trekken ons terug, laat ze maar komen. Zo te krijgen de winter en dan wordt het de zomer en dan loopt alles vast in de blubber en alles is ook gebeurd. Maar de Duitsers die kwamen, wat hebben ze gedaan? Vreselijk huisgehouden. Ze walsten achter elkaar door en alles wat ze tegenkwamen werd platgebrand en vermoord. Vreselijk gewoon. En de Russen hebben ook met gelijke munt terugbetaald. Want ze vluchten natuurlijk liever naar de Amerikanen dan naar de Russen toen ze naar Berlijn kwamen. Maar goed. Maar ziet hier, dat is wat hier gebeurt. Dus de Duitsers kwamen, dan zie je de steppen, je ziet allemaal vruchtbaar land en anders, ziet allemaal goed uit. Maar als ze gepasseerd zijn, je kijkt achterom, is het gewoon de hel op aarde die je dan ziet. En dat is, als de engelenlegers naar de aarde komen, dat gaat er gebeuren. Want kijk, als je doorleest, dezelfde gedaante, dus hun aanzicht, hun verschijn, hoe ze eruit zien, is als de gedaante van paarden en als ruiters, zo zullen zij lopen. Let op, zij zullen daarheen springen als een gedruis van wagens op de hoogte der bergen, als het gedruis ene vuurvlam die stoppelen verteert, als een machtig volk dat in slagorde gesteld is, een groot leger van deszelfs aangezicht, ja, voor hun gezicht, zullen de volk in pijn zijn. Ja, als je dat ziet aankomen, dan gaan ze, betrek je gezicht hoor, dan trek je lijkbleek weg als je dat ziet. En dan, waarom? Dit zijn geen gewoon mensen, dit zijn engelen, kijk. Alle aangezicht zullen betrekken als een pot. Dus dat je verbleekt van kleur. Ja? Een pot ook, zo'n zwarte pot, als hij boven het vuur werd, dan wordt hij heet en dan vertrekt hij van kleur. En zo zal het ook van kleur vertrekken bij de mensen van angst. We zeggen toch wel eens, hij werd lijkbleek. Kijk, als helden zullen zij lopen. Als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen. Zij zullen daarheen trekken en iegelijk in zijn wegen en zij zullen hun paden niet verdraaien. Weet je hoe dat gaat? Zo. Zut. Niet zo, zo. Zut. Rechtdoor. Niemand kan ze stoppen. Hier in het leger moet je wel eens zo, dan wil je zo. Oh, dan moet ik even zo en dan zo. Nee, hier gaat het niet. Let op. Kijk, ook zullen zij de een de ander niet dringen. Ze zullen daarheen trekken, elk in zijn baan. Zie je? En al vielen zij op een geweer. Ja, dus op een wapen of een speer of wat dan ook. Zij zouden niet verwond worden. Of een zwaard. Nou, wie kan dat? Jij ziet in die films al eens, hè? En, hoe heet dat? Die Pirates of the Caribbean, toch? Ik heb er één keer één gezien, die film. En dan werden ze toch ook gestoken. En dan gingen ze toch niet dood, volgens mij, als ik me goed herinner. Hier, die engelen. Je denkt toch niet dat je een engel kan doodsteken, hè? Dus je kan steken, je kan doen wat je wil. Maar hij gaat gewoon door. Dat zie je hier staan. Of vielen zij op een geweer? Zij zouden niet verwond worden. Dat zijn geen normale mensen, dat zijn die engelenlegers die Christus volgen op een paard naar beneden. En zij zullen in de stad omlopen, ze zullen lopen op de muren, ze zullen klimmen in de huizen, ze zullen door de vensters inkomen als een dief. Nou, als je dit leest, dan denk je, waar ik ook kijk, waar ik ook ben, waar ik me ook voor stop. Ik ben nergens veilig. Ja. Daar is beroerd voor deszelfs aangezicht, de hemel beeft, de zon en maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in. En de Heer heft zijn stem voor zijn leger heen, want zijn leger is zeer groot, want hij is machtig doende zijn woord, want de dag des Heer is groot en zeer vreselijk en wie zal hem dragen? Wat ben ik blij dat ik weet van de bedenkte gedaan. Ja? Ja, want wij hadden hier een broeder, daar heb ik het verteld, en die geloofde deze boodschap. En hij had gelijk een last van zijn schouders af toen hij hoorde van de opname. Want Paulus leert ons, wij zijn gered van de toekomende toorn. Wij leven niet in die tijd dan. Ja, maar hij dacht van wel. Ja, van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Geloofsbelijdenis, die zongen we elke zondag, ja? Ja, maar dan praat je wel hierover, ja? Nee. Het maakt alles uit, het woorden waar het recht snijden of niet. Alles. Voor je hele gemoedsrust, je emotionele stabiliteit, alles is allemaal gevolg of je het woorden waar het recht snijden of niet. En daar is dit een heel mooi bewijs van. Nou, dus Johannes de Doper zei toch, bekeert u tegen Israël, laat u dopen voor de toekomende toorn. Die toorn, dat wist Johannes de Doper, en Israël ook, die gaat komen, is geprofiteerd. Israël heeft zich niet bekeerd. Met Stefanus, die keek, de toorn gaat komen. Maar die komt niet. Want Paulus zegt in zijn een van zijn eerste brieven, die ons behoudt van de toekomende toorn. Dus de toorn die zou komen in deze bedende genade, is nog steeds een toekomende toorn. Ja, dat is zo. En omdat, weet je, men zegt wel eens, wanneer is de kerk begonnen? Of wanneer is het lichaam van Christus begonnen? Kan je allemaal zeggen? Je kan ook zeggen, wanneer is de bedenkende genade begonnen? Nou, dat is aan apostel Paulus gegeven. Bij zijn bekering. Dus dat is hier in Handelingen 9. En die toorn die over het volk is, die is er nog wel. Maar het gaat nu niet even om de volken. Dus het is gewoon, staat nu stil. Het is niet afgesteld. Want het gaat komen, dat is een grote drukking. Dus we gaan nu even gauw naar Colossens 3 vers 1. Ze hebben het daar een zin zo te horen, daar. Colossens 3 vers 1. Nou, hij ging staan. En nou zien we de situatie dat Christus, die zit weer. Hè? Ja. Prijs de Heer toch? Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Kijk, hij zat al, maar dat was vanwege het offer wat gedaan was. Maar nu zit hij in verband met de toren die nu uitgesteld is. Omdat daarom moest ook tijdens de val van Israël, kon die bedeling de genade toen invoegen. Ga ik zo zeggen. Want kijk, nog even naar Efeze 1, vers 20. Het gaat over de kracht van de opstanding in vers 20. Die hij gewrocht heeft in Christus toen hij hem uit de doden heeft opgewekt. En heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Zie je het? Paulus zegt het. Hij zit hier aan de rechterhand van de hemel. Dus Petrus zei, dat was in verband met het volbrachte werk van Christus. Maar hij zit daar totdat de vijanden. Dan komt hij naar beneden hoor. En Stefanus ziet hem staan. En dan komt Paulus. En dan zie je. Hé, hij zit hier. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. Kijk, in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. En niet alleen in deze wereld, maar kijk, ook in de toekomende. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. En kijk, hij heeft hem de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen. Dus Christus is boven alles gezet en wij in Christus zijn ook boven alles gezet. Ja, Satan is 100% verslagen aan het kruis. Wij zijn ook boven hem gezet. En welke zijn lichaam is en de vervulling degene die alles en in allen vervult. We gaan terug naar Romeinen 11. En wat zegt hij? En waarom, ik zei het net al even. Waarom heeft God al gewacht met Paulus? Om deze boodschap te verkondigen. De verborgenheid. Had hij het ook niet eerder of later kunnen doen? Nee. Precies met de val. Waarom? Omdat Israël was nog steeds, zeg maar, een vriend van God. Ja? Hij was nog steeds met hun aan het handelen. Volgende week gaan we het hebben over de vermindering van Israël. Dat is nog, dat God communiceert nog naar hun toe via Paulus, maar dat wordt minder, 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 minder. Maar kijk, het is precies hier gebeurd, die val, met Stefanus. En op dat moment is Paulus geroepen, want op dat moment, toen Israël gevallen was, was Israël niet meer hier, maar samen te heidenen zonder God. In vijandschap. En als je in vijandschap bent, dan kan je ook verzoening aan iedereen prediken. En dat is de boodschap voor ons van vandaag. Kijk, Romeinen 11 vers 15. Want indien hun verwerping, ja, van Israël, de verzoening is der wereld. En dat is Jood en Heiden. Wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? Kijk, als Israël in het koninkrijk is, dan zijn ze aangenomen. Maar het is nu gebeurd. Om de verzoening aan de wereld te kunnen prediken, moet ook de hele wereld in vaderschap van God zijn. En dat was Israël niet. Pas bij Stefanus, toen zijn ze gevallen. En nu is de weg vrij. Op dat moment exact, en ik geloof ook in verband met Gods plan straks, omdat Satan is uit de hemel geworpen. Hij is nu in de tweede hemel, toch? Nou, hij gaat van boven naar beneden. En dan wordt hij daar uit de hemel geworpen. Op de aarde. En dan gaat hij op aarde Satan ook daar vernietigen en de vijandschap. Dus ja. Zijn we blij met de bedenkende genade? Ja. Kunnen wij de zonde tegen de Heilige Geest begaan? Ik hoef niet eens antwoord te geven, want dat weten we, dat kan niet. Dus een doodzonde bestond, maar in de bedeling van de genade bestaat die helemaal niet. In de grote drukking, dan krijg je de doodzonde, inderdaad. Dat is 666. Dus laten we ons concentreren, we lezen de hele Bijbel, maar laten we ons vooral concentreren op de gezonde leer. Ja? En dan zal je zien, dan krijg je krachtige gelovigen die gesterkt zijn door zijn genade in de inwendige mens. En ook heel blij en dankbaar zullen zijn. Ja, Vader, wil u danken voor deze woorden, Vader, uit uw woord. En het geeft ons zoveel duidelijkheid en helderheid. Dat we begrijpen de val en ook die struikeling. Wanneer dat plaats heeft gevonden. En Vader, ja, dat maakt zoveel uit voor ons. En daar zijn we ook heel dankbaar voor dat we dit mogen zien, Vader. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Nou komen de kindertjes.
En, ik hoor nog.